Meneer Berlijn, ik weet niet of ik naar uw leeftijd mag vragen.
90 pas.
Pas 90. Kijk, ja. dat zo horen we het graag. Ja. En ik heb eigenlijk best wel een beroemd iemand aan de telefoon, want u heeft een boek geschreven.
Ja, maar zo beroemd ben ik nu ook weer niet, hoor. Alleen maar bij de kennissen en vrienden en dergelijke.
Ja, maar toch ben ik even gaan zoeken. En ik heb toch gezien dat ik een boek kan kopen wat door u geschreven is. Een kwart eeuw Jan Berlijn.
Ja, precies. Dat klopt wel, ja.
Ja, en waar gaat dat boek precies over, meneer Berlijn?
Over mijzelf. Ik ben wel egoïstisch geweest.
Ja.
Maar het gaat vanaf 0 tot en met 25 jaar voor mij. Wat ik allemaal meegemaakt heb in die tijd.
Dat is zeg maar even globaal 1925, 1950.
Ja.
En als u nou even in grote lijnen, wat heeft u nou in die periode meegemaakt?
In welke periode bedoel u?
Nou, begin met de eerste periode, zeg maar voor de oorlog.
Voor de oorlog, nou ja, ik heb een heel prettige jeugd gehad, hè. In ieder geval. En toen was ik 14 jaar, toen begon de oorlog, hè.
Ja.
En ik moest dus alles, want het huis werd gebombardeerd. Dus wij moesten weer naar een andere zoek. En gelukkig vonden we een schoonzus van op de Schravenweg. En daar hebben we dus 14 dagen gelogeerd, zeg maar.
Ja, en eigenlijk zeg maar die eerste 15 jaar, dat waren eigenlijk hele mooie jaren. Want volgens mij in uw boek beschrijft u ook eigenlijk zeg maar het feit dat er toen nog geen nauwelijks auto's waren. En dat u eigenlijk een redelijk onbekommerde jeugd had. Ja. En u had eigenlijk een onbekommerde jeugd.
Ja, zo is dat. Mijn vader was bij de spoorwegen. En die had een vaste uitkering iedere week.
Ja.
En daardoor werden wij dus ook wel eens een beetje verwend, hè, met het aanschaf van boosstel van kinderbeheerspeelgoed.
Ja, maar ze zeggen ook altijd dat de jaren voor de oorlog waren eigenlijk zeg maar ook de tijd van de armoede.
Ja, zo'n vriendjes en vriendinnetjes hadden, die waren wel erg arm, hoor.
Mm-hmm.
En de ouders die moesten zelf iedere dag stempelen wanneer ze niet werkten. En we kregen zelf een doek, kregen ze wel eens een heel kleine aanbieding.
Maar toch kijkt u eigenlijk met een heel positief beeld op die eerste 14 jaar van uw leven terug.
Ja, prima. Dit zie ik elke dag nog, bij wijze van spreken.
Ja. Ja, en toen kwamen eigenlijk die 5 zwarte jaren van de oorlog.
Ja.
En hoe heeft u dat nou ervaren als kind?
Nou, dus in eerste plaats, we hadden geen huis meer, dus moesten we gaan zoeken.
Ja.
En mijn vader is toen geslaagd in de Proveniersstraat in Rotterdam.
Mm-hmm.
Daar hebben we een huis kunnen huren. Nou ja, daar hebben we dus grotendeels van de oorlog meegemaakt. En de vriendjes had ik eigenlijk niet in de buurt. Er waren vrienden van mij die ik in de Arsenelstraat had gehad. Die hebben mij ook nog kunnen ontdekken.
Mm-hmm.
En met die hebben we nog de oorlog ingegaan.
Ja.
Maar het was 18 jaar. Die jaren daarvoor dacht ik nog wel, hoor, voor de Duitsers. Maar er waren natuurlijk een hoop bommen voor mensen die eten moesten kopen. En in ieder geval, ik was 18 jaar en dan moest ik optreden. Word ik opgeroepen voor de arbeidsdienst. Hè?
Ja.
Dat was een dienst. Ja. Die moesten in de oorlog dan de boeren helpen. Hoofdzakelijk in Drenthe. En daar moest ik dus intreden. Daar ben ik naar Weert gegaan. Daar hebben we een paar maanden geweest. Toen moesten we naar Drenthe. En toen ik hoorde dat de arbeidsdienst voor de Duitsers moest gaan werken, toen heb ik overwogen om naar huis te gaan, te vluchten, zeg maar.
Ja.
En ik was daar in de administratie. Dan moest ik wel eens een keer van die marsbevelen schrijven voor de officieren die naar huis wilden of zo.
Mm-hmm.
En ik denk, nou, kan ik er zelf ook eentje voor mezelf maken. Dat heb ik gedaan, ook nog voor 2 andere jongens. En is er een fiets voor me gepikt van een van die jongens. En die heb ik kunnen beladen. En dan heb ik 2,5 dagen moeten fietsen om weer naar Rotterdam te komen. En intussen heb ik dus wel het een en ander meegemaakt. Dus 2,5 dagen ene keer bij boeren slapen. En de tweede keer een politiebureau op Zeist. Wel bij de boeren geplaatst ben voor me. Toen ben ik naar de politie gegaan daar. En toen kon ik daar een nachtje overbrengen in de cel. En dat is allemaal goed gelukt. En toen ik weer thuis was, ben ik weer gewoon naar mijn werk gegaan. bij Kortman de Schuld in, Delfshaven. En ik moest natuurlijk wel oppassen, want ik was eigenlijk dus ondergedoken. Dus ik moest altijd de moffen uit de buurt houden.
Ja, ja, ja.
En dat was het dus. Op 10 november was er een razzia. En daar had ik dus ook voor moeten optreden. Maar ik heb toen een mogelijkheid gezien om tussendoor te rijden naar de zaak waar hij werkte, Delfshaven. En daar kom ik binnen. En dan ben ik dus niet met die razzia naar Duitsland gestuurd.
Nee, dus u bent niet naar Duitsland uiteindelijk bent u terechtgekomen?
Nee, ik ben gelukkig nooit er geweest.
Nou, dat is in ieder geval nog goed nieuws, want Duitsland had natuurlijk helemaal verschrikkelijk geweest.
Ja, want ik ben een vriend van Wim Verbeek, die is ook opgenomen en die heeft in Duitsland gewerkt, maar we hebben hem nooit meer teruggezien.
Nog even heel kort om het verhaal af te maken. Na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar tussen 1945 en 1950, het laatste gedeelte in uw boek. Ja. Hoe kijkt u daarop terug?
Nou ja, wel mooi, want je was vrij, hè? En dan ben je een of ander vrijheidsfeestje in de straat. Ben ik mevrouw tegengekomen.
Mm-hmm.
Dat was op die avond ook zuurwerk. Maar dat heb ik helemaal niet gezien.
U was met uw hoofd bij andere dingen.
Ja, ja, ja. Nou, en het is op de duur altijd mevrouw gebleven. Ze zijn 63 jaar oud geworden. Met zijn trouwens geweest. Dus nou, die bevrijding. Maak je dat? Maar in 1946, dus was net het jaar van de bevrijding.
Mm-hmm.
Toen werd ik weer opgeroepen voor de militaire dienst hier. En dat was natuurlijk niet leuk. Want je was net een beetje teruggekomen naar de oude tijd. En dan moet je ineens weer op stap.
Ja.
Dat heeft mij 4 jaar gekost dat ik niet gekomen ben.
Ja, want u bent naar Indië ook toegestuurd.
Nee, ik werd eerst dus in Amersfoort werd ik opgeroepen. En daar heb ik een half jaar de beleiding gehad, toen ben ik een goede soldaat.
Ja.
En toen de jongens waar ik mee werkte dus naar Indië gestuurd werden, mocht ik blijven, want ik zou opgeleid worden tot sergeant-instructeur.
Oké.
Voor de afdeling infanterie. Dus we zijn ook een half jaar bezig geweest om het sergeant te worden. En toen hebben we weer een jaar heb ik meegeholpen om weer andere soldaten te maken.
Ja.
En op een gegeven moment, want die dacht altijd, nou ik hoef niet meer naar Indië. Ik kreeg ineens bericht dat ik toch naar Indië toe moest om onderofficieren te vervangen die naar huis mochten gaan. Die waren dan wel voor de oorlog ook nog in dienst geweest. Nou, daar kwam ik, werd ik gestuurd met andere sergeanten. En dan werden we naar Batavia in een kasteel, mensen in een slaapgebaard afgegeven.
Ja.
Dan de slotlaan heette dat, geloof ik. En ik maar wachtte, want ze zouden uitgekozen worden waar ik naartoe moest. Maar het ging me niet op de deur, was ik daar helemaal de enige die overbleef. Dan ben ik eens naar die kapitein geweest die het allemaal bijhield. Ik zeg, nou, ik zou nog wel willen weten waar ik heen wilde. En hij kijkt naar die spullen en zegt, ik vind niks. Hij zegt, maar heb je zelf een idee waar je naartoe wil? Nou, dat wist ik zeker, want mijn oudere broer, die beroepsmilitair was, die zou met zijn hele gezin naar Palembang gaan. Zo zei ik, nou, als het even kan, wil ik wel naar Palembang. En hij kijkt en hij zegt, ja, die man die je moet vervangen, die moet er nog wel een half jaar zijn. En hij zegt, maar ga er maar vast naartoe.
Dus uiteindelijk bent u niet in Indië beland?
Ik had dus als salaris bekend.
Ja, ja, ja.
Nou. Moest dus iedere maand, moest ik die jongens
betalen. De soldij. Ja.
Maar ook al nog fijn geweest natuurlijk. Want s'avonds kom ik dan naar mijn broer met zijn vrouw en kinderen. En bovendien had ik nog een boezemvriend van ons Ernst. Die dan ook in dienst geworden. En die heb ik dus ook verschillende malen gezien.
Ja, ja, ja. Maar in ieder geval, het is wel mooi dat.
Nou, dat 2 jaar. Toen was het afgelopen in India. Toen mocht ik ook eindelijk naar huis.